Scientists with a Cause is een podcast waarin je ontdekt welke bijdrage de VUB-wetenschappers leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dat zijn 17 doelen van de Verenigde Naties in het teken van duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. Hoe gaan ze te werk? Wat gebeurt er achter de muren van de VUB? De scientists vertellen in deze podcast één voor één over hun cause.
Dat is een beetje de manier dat ik er naar probeer te kijken. Het is niet mijn fout, maar het is wel mijn probleem.
Ik spreek met doctoraatstudent Steven de Hertog over zijn onderzoek naar duurzaam landgebruik en de verantwoordelijkheidszin van de mens.
We willen allemaal dat klimaatverandering beperkt wordt. Daarnaast vinden we allemaal dat eigenlijk de rol is van de beleidsmaker.
Sebastian Serrel legt uit hoe zonne-, wind- en waterenergie gecombineerd en gedeeld kunnen worden.
Wanneer de wind niet waait, kan Noorwegen extra water turbineren, extra stroom opwekken en dat naar Denemarken sturen.
We hebben het over windturbines in de tuin.
Lijkt het mij veel slimmer om grote windparken te bouwen in de Noordzee.
Zonnepanelen op de daken en terrassen.
Je kan zelfs bepaalde modulaire units kopen van fotovoltaïsche zonnecellen die je bij wijze van spreken op je balkon kan hangen.
En over censuur binnen het klimaatrapport.
Dat is iets dat typisch niet in de Summary for Policymakers raakt, want dat wordt er gewoon uitgesmeten.
Steven de Hertog doctoreert in hydrologie aan de VUB.
En ik doe voornamelijk klimaatonderzoek. Ik gebruik klimaatmodellen om beter te begrijpen hoe dat wij als de mens via ons landgebruik, hoe dat daar een effect kan hebben op het klimaat.
Concreet wil dat zeggen?
Mijn onderzoek gaat over de effecten van landgebruik en landmanagement op het klimaat. Dus specifiek is dat, kijk ik naar, oké, als we nu zoveel ontbossing doen, of zoveel bossen bijplanten, het omgekeerde. Wat betekent dat nu voor ons klimaat? En welk effect gaat dat hebben op welke plaats in de wereld? En dat is eigenlijk heel relevant tegenwoordig, omdat al onze politiekers zitten te scanderen dat we naar een wereld van 1,5 graad gaan. En ze gaan dat allemaal doen, we gaan dat lukken. We gaan een lage opwarming behouden. Denken we, zeggen we. Is het alleszins het beleidsdoel? En als we dat lage opwarmingsniveau willen behouden, gaan we een belangrijke rol moeten vinden voor die soort maatregelen waar we ons landgebruik ook aanpassen. Want we gaan nooit onze klimaatopwarming kunnen beperken tot 1,5 graad als er niet ook de bijdrage van het land wordt opgeschroefd.
En daar heeft Steven meerdere redenen voor.
We zullen meer bossen moeten planten, we zullen ervoor zorgen dat ons landgebruik over het algemeen duurzamer zal worden. Enerzijds is onderzoek toch zeker als we het hebben over onderzoek binnen een domein zoals klimaatverandering, is dat vaak maatschappelijk gedreven. We zitten in die context waar dat ons beleid wilt gaan naar een wereld van sterke mitigatie. Mitigatie, daarmee bedoel ik het beperken van de klimaatopwarming. Dat is momenteel het doel en we willen begrijpen hoe we dat zo makkelijk mogelijk kunnen bereiken. En daarin kijken heel veel wereldleiders naar bijvoorbeeld afforestatie als een wondermaatregel. Want afforestatie laat toe dat we meer bomen planten, die vangen alle CO2 op die wij verder uitstoten, en voor de rest moeten wij niks veranderen aan onze economie. Dus dat is geweldig. Als dit nu eens goed zou kunnen werken, dan kunnen wij gewoon ons leven leiden dat we willen. En is klimaatverandering eigenlijk geen probleem. Moeten we gewoon zien dat we meer bomen planten.
Maar dat zeg je al met een heel grote glimlach. Dus,
Inderdaad, dat is zo'n beetje cynisch, want je ziet vaak de mensen die het luidste afforestatie promoten, zijn vaak eigenlijk de leiders die niet veel willen doen. Hij is nu uiteindelijk weggestemd geraakt, maar Donald Trump was een van die mensen die heel vaak dat zat te promoten als het grote effect. Terwijl aan links en rechts ook nog eens ontkend dat klimaatverandering bestond. Maar bon, tegenstellingen was wel zijn specialiteit. Nu dus, daarmee, het is een maatschappelijk gedreven topic. Het is echt wel iets dat aanwezig is en dat we goed willen proberen te begrijpen. Ook nu eigenlijk, gisteren, is er een nieuw deel van het IPCC-klimaatrapport verschenen over de oplossingen van klimaatverandering. En daar is afforestatie en het algemene verhogen van de klimaatbijdrage van het land ook altijd een zeer groot topic in. We realiseren al lang dat bomen koolstof opvangen, maar dan zijn we ook beginnen realiseren dat bomen ook andere dingen doen. Bomen zorgen ook voor een betere waterhuishouding. Als je een ontbossing hebt, ga je niet meer hebben dat als er een warme periode is, kan een bos eigenlijk ervoor zorgen dat er telkens water aanwezig blijft. Die gaat het water kunnen vasthouden, gaat water laten verdampen, maar gaat ook uit de bodem makkelijk water kunnen aanvoeren. Je gaat over het algemeen een vochtigere omgeving creëren, die er ook voor toelaat dat je gebied minder uitdroogt. En terwijl als je een ontbost gebied hebt, gaat dat water heel snel verdampt raken in een warme periode. En ga je eigenlijk een keer dat je gebied uitgedroogd is, gaat alle zonneradiatie die inkomt eigenlijk rechtstreeks gaan naar opwarming. Dus een bos, of het aanwezig zijn van bossen, dat zien we ook in steden, als maar meer wordt dat gerealiseerd, dat dat echt wel een doel kan zijn om tijdens warmere periodes verkoeling te creëren. En effecten zoals de hitte-eilanden tegen te gaan. En dat zijn de soort van effecten die we ook proberen na te bootsen in onze klimaatmodellen. En waar dat we nog iets meer vragen rond hebben die minder duidelijk zijn als die koolstof-effecten en waar we dus verder onderzoek naar aan het doen zijn nu.
Ja, en je spreekt de hele tijd van we. Is dat dan een team waar jij in samenwerkt? Of bedoel je de mensen die wereldwijd aan zo'n onderzoek meewerken?
Beide. Dat is een topic waar verschillende mensen over de wereld aan werken. Ook niet enkel vanuit ons perspectief. Wij werken met klimaatmodellen. Er zijn ook natuurlijk mensen die observaties eerder doen. Dus eerder naar het veld gaan en zo metingen proberen te doen. Dus minder theoretisch, laten we maar zeggen, en meer echt de empirische wetenschap nog uitvoert. Je hebt natuurlijk beide nodig, want een lokale studie kan nooit de hele wereld tonen. Een klimaatmodel kan de hele wereld tonen, maar kan er compleet naast zitten als we het niet vergelijken met lokale studies. Dit soort onderzoek, zeker veel onderzoek eigenlijk tegenwoordig rond klimaatverandering, doe je niet meer alleen. Dat is met verschillende andere wetenschappers van andere universiteiten die daaraan bijdragen met verschillende expertises, zodat je verschillende vlakken van je topic raakt. En ook omdat één klimaatmodel nooit de echte realiteit geeft. Ik zal even een voorbeeld pakken terug uit de IPCC. We hebben daar die mooie curves die de temperatuursverandering onder verschillende mogelijke scenario's geven. Een scenario waar we 1,5 graden halen, scenario's waar we 2 graden halen. En dat is dan allemaal gelinkt aan bepaalde veranderingen in onze maatschappelijke organisatie, in ons economisch bestel. Nu, al die lijnen dat we daar zien, dus die temperatuurevoluties over de eeuw, dat zijn gemiddeldes. Dat zijn gemiddeldes van realisaties van verschillende klimaatmodellen die door verschillende groepen zijn ontwikkeld en die ook nog eens verschillende keren zijn gedraaid geweest om zeker te zijn dat we een goede representatie hebben van het echte klimaat.
Maar dus eigenlijk heb je heel veel bureauwerk.
Ja, het is enkel bureauwerk. We zijn modelleerders, dus we zitten achter onze computer. Programmeerschermpje, soms nog een zwart met dikke rode groene letters. Nee, die kleur kan je zelf instellen, maar je kan het zo echt wel inbeelden. Je kan het bijna vergelijken met wat een computerwetenschapper in de algemene mensen hun hoofd zou doen.
Is dat dan iets waar je dankbaar om bent? Dat je met zoveel hersenen samen aan een onderzoek kan werken? Of heerst daar ook een heel grote competitiviteit onderling?
Naar mijn ervaring is die competitiviteit vrij klein. In de wetenschapsgemeenschap waarin ik deel van ben, dus de klimaatmodelleerders en over het algemeen klimaatwetenschappers. De reden daartoe is simpel. Er is genoeg om te onderzoeken. Klimaatverandering is zo'n groot probleem. Er zijn zoveel vragen die we niet weten, die heel onzeker zijn. We zitten ook in een onzekere situatie, want het is aan het veranderen. En hoe gaat het veranderen? Dus we kunnen exact dezelfde onderzoeksvragen, maar we kunnen verschillende toekomstige scenario's bedenken. En hebben we ook verschillende wetenschap. Dus de competitiviteit is relatief klein in onze gemeenschap. Het is eerder, inderdaad, we zijn dankbaar dat we allemaal samen kunnen werken, omdat we ook allemaal realiseren dat dit wel een probleem is waar we eigenlijk vrij dringend antwoorden nodig hebben. En hoe sneller we eenduidige antwoorden kunnen vinden, hoe makkelijker het ook is aan beleidsmakers uit te leggen hoe effectief een bepaalde maatregel kan zijn naar de toekomst toe.
Ja, omdat er dan zodanig veel onderzoek naar wordt gedaan dat er bijna niet omheen kan.
Ja, en ook gewoon omdat het eenduidig wordt. Want dat is een typische ziekte van klimaatwetenschap en klimaatmodellen. Is dat het klimaat is iets dat je over het algemeen berekent over een gemiddelde van 30 jaar. Dat is iets dat vrij hoge variabiliteit kent. Het klimaat is over een lange periode een gemiddelde. Het weer is wat we vandaag of morgen zien. Natuurlijk, extreme gebeurtenissen zien we vandaag of morgen. Dus dat zijn dingen die heel sterk kunnen variëren. Dat hebben we ook gezien met de overstromingen deze zomer. Dat zijn eigenlijk bijna evenementen dat onze klimaatmodellen bijna niet kunnen tonen. Dat we bijna niet zien. Zo extreem zijn ze voor. Komen ze al voor. Dus dat zijn de moeilijkheden dat we daar vinden van die variabiliteit in ons klimaat. En die proberen te overbruggen. En duidelijke lijnen in te vinden. Van wat is nu eigenlijk het effect van bepaalde maatregelen. En zeker als we dichter je bij het beleid wilt zijn, hoe specifieker je moet gaan. En hoe realistischer je scenario moet zijn. We gaan bijvoorbeeld hier een beetje bebossing bij doen, hier een beetje ontbossing doen. Wat is dat effect? Maar uiteindelijk kan dat effect eigenlijk zo relatief klein zijn ten opzichte van de variabiliteit die in je klimaat is, dat je het bijna niet kan aantonen met een klimaatmodel. Dus dat we eigenlijk niet zeker zijn of het een compleet effect gaat hebben. Of dat je model misschien ook niet het klimaat compleet kan voorstellen. Dus dat zijn een beetje de uitdagingen die we daar hebben. Hoe groot zijn die effecten? En hoe kunnen we die tonen? En hoe kunnen we die dan ook inzetten om effectief daar voor zeker een effect van te hebben? En niet dat we te weinig doen met denken dat we wel iets zullen hebben en dat er uiteindelijk niks baat bij wordt gehaald.
Oké, veel informatie. Het IPCC brengt dus een klimaatrapport uit waarin enkele duizenden pagina's de resultaten van uiteenlopende klimaatonderzoeken worden gebundeld. Beleidsmakers lezen een beknopte versie van het rapport om op basis daarvan hun beleid op te stellen. Opmerkelijk is dat er een aantal zaken uit het grote rapport niet aan bod komen in het beknopte rapport, die de beleidsmakers lezen. Zoals bijvoorbeeld de economische degrowth waar sociale wetenschappers voor pleiten.
Dat is eigenlijk het paradigma van de eeuwige groei van de economie uit het raam smijten. En eigenlijk gaan naar een maatschappij waar dat we niet meer focussen op die groei in de economie, maar meer de waarde van andere zaken gaan centraal zetten. En ze eigenlijk een complete omkanteling van het economische systeem vragen. En dat is voor hun een heel duidelijke mogelijkheid en een heel duidelijke manier om klimaatverandering tegen te gaan. Want als we niet telkens moeten groeien, moeten we niet telkens meer doen, moeten we niet telkens meer produceren dan we eigenlijk nodig hebben. En dat zou dan ook zorgen voor minder emissies. Dat is iets dat typisch niet in de Summary for Policymakers raakt, want dat wordt er gewoon uitgesmeten. Het IPCC is binnen de Verenigde Naties en in de Verenigde Naties zitten landen, afgevaardigden van beleidsmakers. Het is een heel complex gebeuren hè, wat daar allemaal zit. Maar dus er zit wetenschap achter alles, maar dan wat er uiteindelijk in de Summary for Policymakers raakt, het document dat uiteindelijk wordt gebruikt door de beleidsmakers, is ook met een zeker waardeoordeel bepaald door de landen in de Verenigde Naties.
Word je daar niet heel chagrijnig van?
Niet per se, want dat is uiteindelijk een democratisch proces op een manier. En we moeten ook gewoon realiseren, je kan kwaad zijn van de wetenschap is heel duidelijk van dit is de maatregel die echt zou kunnen werken. Maar de politiekers zijn er dan aan de andere kant te tonen. We moeten daar ook eerlijk in zijn. Wij als wetenschappers leven in een theoretische wereld. Wij kunnen dit knopje veranderen, dat knopje veranderen en de realiteit is anders en het is gemakkelijk. En we zien de uitkomst. Maar de politiekers moeten dat kunnen implementeren. En zij hebben dan ook meer de realiteitszin misschien om te realiseren van oké, dit is iets dat we nooit kunnen bereiken. Dit is iets dat eigenlijk in de maatschappij van vandaag, in de huidige politieke, economische context, compleet onrealistisch is. Dus dat is niet waar we ons moeten mee bezighouden nu. We moeten ons bezighouden met de dingen die we kunnen bereiken.
En dat is net het probleem. Beleidsmakers beslissen welke zaken haalbaar zijn en welke niet. Zij stellen doelen op, particulieren wijzen hen met de vinger als die doelen niet gehaald worden en beleidsmakers doen hetzelfde naar de particulieren.
We willen allemaal dat klimaatverandering beperkt wordt. Daarnaast vinden we allemaal dat eigenlijk de rol is van de beleidsmaker. Het is niet ik die mijn leven moet aanpassen. Het is de beleidsmaker die de context moet maken zodat ik meer groene of milieuvriendelijke of klimaatvriendelijke keuzes maak. Het is niet aan mij om compleet alternatief te gaan doen en eigenlijk veel meer geld uit te geven voor een moeilijkere levensstijl bijna te hanteren. Het is de beleidsmaker die dat moet faciliteren. En daar zijn we allemaal van overtuigd. Maar tegelijkertijd zijn we er eigenlijk allemaal ook van overtuigd dat de beleidsmaker het niet gaat doen voor ons. En dat is de realiteit waarin we zitten. Maar dan moeten we het hun ook niet makkelijk maken. Ze hebben toegezegd tot 1,5 graad. Ze hebben het bevestigd in Glasgow ook. Dat ze het nog altijd willen halen. Landen leggen zich doelstellingen op, zeggen we gaan dit doen, en doen dan eigenlijk te weinig. Dus ze blijven dan eigenlijk in gebreken. En dan kan een rechtbank gewoon zeggen van kijk, jullie hebben dat gezegd, jullie moeten dat doen. Dus in Nederland is iets gelijkaardig gebeurd met de stikstof, dat gewoon eigenlijk de rechtbank heeft de staat opgelegd van kijk, jullie zijn in gebreken, jullie gaan nu dat veranderen. En ze hebben het moeten doen. En ze hebben onpopulaire maatregelen zoals snelheidslimieten op de snelweg moeten doorvoeren. Terwijl als we dat hier in Vlaanderen nog maar opperen, is het bijna revolutie. Dus je ziet dat dingen kunnen gebeuren, eens dat duidelijk moet. Want zo werkt ons beleid gewoon. De regering is niet oppermachtig. We hebben 3 machten in ons land. Het zijn cruciale jaren. Als we die 1,5 graden nog moeten halen, moeten we eigenlijk nu binnen 5 jaar zien dat we die richting uit zijn aan het beginnen gaan. Eigenlijk al 3 jaar geleden zei ik hetzelfde. Dat we binnen 5 jaar, dus ik schuif mijn 5 jaar op. Het begint alsmaar moeilijker te worden natuurlijk. We moeten alsmaar scherper de draai insteken. Maar dat is waar gaat moeten gebeuren. En als de beleidsmakers er niet in slagen om het op de makkelijke manier te doen, laten we het zeggen, op de geleidelijke manier door te voeren, dan zal het uiteindelijk hopelijk een juridische instantie zijn die hun gewoon de arm ontwingt. En hun zegt van, voilà, nu gaan we die kant op. En daar zien we hoopvolle signalen uit. Dus dat is nu iets dat we gaan blijven bekijken en gaan zien.
Er is dus een zekere kloof tussen de beleidsmakers enerzijds en de klimaatwetenschappers anderzijds. Om die kloof te dichten gebruiken we temperatuurtargets.
Ik denk die temperatuurtargets, waar we zo vaak van spreken. 1,5 graden, 2 graden. De klimaatwetenschappers snappen hoe het klimaat werkt. Snappen welke temperatuur brengt welke impact. Dat snappen we allemaal. De beleidsmakers snappen, oké, welke maatregelen kunnen we doen om zoveel reductie te doen. Dat snappen ze, oké. Maar daartussen moeten we een vertaling vinden. En dat zijn dan die temperatuurtargets. En eigenlijk verstaat niemand waarom we die temperatuurtargets bepalen. Dat zijn willekeurige getallen. Waarom is 2 graden 2 graden en 1,5 graad en 1,5 graad? Omdat dat een simpel getal is. Het is 1,5 graad en dat is een geheel getal. Dat is basically de uitleg.
Door wie wordt dat dan bepaald?
Dat wordt bepaald in zo van die klimaatconferenties. Met de wetenschappelijke kennis die de wetenschappers brengen en de beleidsmakers die aanwezig zijn. En ze kijken naar wat er haalbaar is en wat er ook gewoon moet gebeuren.
Nodig is,
inderdaad, dank u. Want het is duidelijk van de wetenschappelijke literatuur dat klimaatopwarming veel problemen gaat veroorzaken. We gaan meer droogtes hebben, we gaan meer hittegolven hebben, meer sterftes daardoor, we gaan zeeniveaustijging hebben. We hebben van alle andere aspecten in het aardsysteem, zoals we het noemen, waar we zelf relatief onzeker van zijn. Hoe groot de impact gaat zijn, de permafrost die er is, gaat die allemaal smelten? Gaat dat extra CO2 brengen en de opwarming nog meer versnellen? Gaat aanhoudende opwarming en ontbossing in het Amazonewoud er uiteindelijk voor zorgen dat die regio compleet gaat uitdrogen en uiteindelijk geen enkel woud meer gaat kunnen onderhouden? Dat zijn allemaal zaken die relatief onzeker zijn. En waarvan we wel zeker zijn, is dat hoe minder klimaatverandering we doen, hoe minder waarschijnlijk we daar problemen mee gaan hebben. Er wordt vaak over gediscussieerd. Hè. Klimaatactivisten schreeuwen vaak van we moeten de wereld redden, we moeten de temperatuur beperken tot 1,5 graden, tot 2 graden. Dat is de safe level van opwarming. Maar er is geen safe level. We leven niet in een safe level. We hebben supersterke hittegolven. We hebben gigantische overstromingen die we eigenlijk nooit hadden verwacht binnen het klimaat dat we kenden. We leven al niet meer in de safe level. Het is niet dat 1,5 graad al onze problemen gaat makkelijker maken. Maar sowieso, een 2 graden wereld gaat moeilijker zijn. En een 2,5 graden wereld gaat nog moeilijker zijn. Nu, we zijn natuurlijk momenteel in de realiteit dat die opwarming wel bezig is, terwijl dat we daar aan toe zijn. En dus alsmaar meer beginnen we die nieuwe effecten te ondervinden. Terwijl dat we daar eigenlijk niet mee gewend zijn en niet aan aangepast zijn. Nu, wij zijn relatief welvarende landen. De keer dat we klimaatverandering gestabiliseerd hebben en we hebben door van oké, die zomers dat we nu hebben gehad in 2018, 2019, dat zijn nu standaard zomers, we moeten daarmee omgaan. We weten dat wanneer dat gebeurt, dat we gewoon onze airconditioning aan moeten zijn. Het is goed, dus elk huis vanaf nu heeft airconditioning, voilà. We passen onze levensstijl daaraan aan en we leren ermee leven. Dus tegen dan zullen we wel oké zijn. Maar zolang dat we eigenlijk niet echt goed weten hoe we daarmee moeten omgaan, zijn we er ook het zwakste voor. En dat is iets dat nu zal gebeuren. We zijn de mitigatie, de vermindering van de effecten van klimaatverandering. Dat is heel belangrijk nu, dat is het allerbelangrijkste. Want hoe minder we het doen, beter voorkomen dan genezen. Maar daarnaast zullen we ook ons moeten aanpassen aan de effecten van klimaatverandering.
Eigenlijk is dat toch schrijnend dat de eerste wereldlanden ervoor zorgen dat er zo'n grote impact is op die derde wereldlanden. Is dat iets wat dat ooit kan veranderd worden, dat wij zelf gaan moeten boeten voor ons eigen gedrag, of zal er altijd iemand anders, iemand zwakker, een groter slachtoffer van zijn?
Dat zijn twee vragen. Zullen wij boeten voor ons eigen gedrag? Ja, we gaan effect hebben van klimaatverandering.
Maar
zal iemand anders meer problemen ervan hebben? Tuurlijk. De effecten van klimaatverandering zijn ongelijk verdeeld over de wereld. En daarin zien we ook dat bepaalde regio's, vaak ook armere regio's, eigenlijk nog meer effecten zullen doorstaan. Gewoon puur klimatische effecten zullen daar sterker zijn. En daarnaast hebben zij niet dat adaptatievermogen. Zij kunnen zich minder aanpassen. Zij hebben niet die middelen om daarmee om te gaan. Natuurlijk, dit is iets dat we ons niet graag aantrekken. Ik heb het daarnet al eens gezegd. Mensen kijken liever naar dit probleem als oké, dit is een heel groot probleem. Mijn individuele acties hebben heel weinig effect. Maar waar is, als jij alleen je gaat veranderen, gaat het probleem niet opgelost raken. En de overheid moet ons gedrag sturen. En moet het mogelijk maken voor mij om die keuzes in een rationele manier te maken.
Zonder
dat ik zelf eigenlijk mijn brein moet laten werken en zelf de keuze moet maken om mijn gedrag bewust te laten zijn. Nu, dat is een keuze die iedereen voor zijn eigen moet maken. Ik zie dat mensen daar eerder lui in willen zijn, eerder willen kiezen om de overheid zijn sturende rol te laten spelen. Desondanks dat iedereen ook wilt dat eigenlijk de overheid de targets haalt, de klimaatverandering zoveel mogelijk beperkt.
En jijzelf?
Maar zij niet effect willen doen. Ikzelf heb een tijdje geleden al besloten om vegetariër te worden. Dat was, ik ga er heel eerlijk in zijn, dat was evengoed een praktische keuze als een milieukeuze. In de zin dat ik op Erasmus was in Zweden en het vlees was daar heel duur. En als ik naar het universiteitsrestaurant ging, was er nooit een rij bij het vlees, bij het vegetarisch menu, maar wel bij het vlees- en het vismenu. Dus zo heb ik een semester lang geen vlees gegeten en realiseerde ik van eigenlijk is dit helemaal niet moeilijk. En dus nu ben ik quasi volledig vegetariër.
Hoe kunnen wij op een eenvoudige manier aan duurzaam landgebruik doen? Steven geeft enkele tips.
Je kan echt wel makkelijke keuzes maken. Als je gehakt koopt in de winkel, koop kippengehakt in de plaats van rundgehakt. Als je eten voor je kat koopt, hetzelfde. Koop dat van de kip of van de vis, niet van de koe. Dat zijn dingen dat je eigenlijk zelf eigenlijk amper een verschil van maakt. Ik weet niet wie dat er al een gevulde courgette heeft gegeten en heeft gemerkt of het gekapt verschillend was. Dus dat zijn eigenlijk dingen dat je levensstijl amper veranderen, maar waar je wel een klimaateffect kan hebben. En het zijn die soort dingen dat we naar toe moeten gaan. Pak de veggieburger in de plaats van de gewone hamburger, want die veggieburgers maakt exact hetzelfde. We zijn op een punt gekomen dat je niet eens een andere smaak hoeft te hebben om milieuvriendelijker te zijn of klimaatvriendelijker te zijn. Dus we kunnen kleine veranderingen doen in ons leven die eigenlijk onze kwaliteit niet aanpassen. We zullen gewoon iets anders moeten doen en we zullen daaraan moeten wennen. Maar een keer dat we dat doen, gaan we zien dat dat eigenlijk niet zo moeilijk was, niet zo erg was. En we dragen er ons steentje aan bij.
Een andere manier van gemakkelijke oplossingen biedt Sebastian Sterrel ons aan.
Er is eigenlijk heel veel wat men reeds kan doen.
Dit is Sebastian Sterrel.
Mijn naam is dus Sebastian Sterrel. Ik kom uit Nederland oorspronkelijk.
Maar vandaag woont hij in Duitsland. Daarom doen we ons interview via Zoom. Hij is natuurkundige en wijde zijn doctoraat aan hernieuwbare energiebronnen.
Op het Afrikaanse continent, waarvoor ik de titel afgelopen oktober heb behaald. En ik werk nu nog steeds in die sector. Kijkend naar hernieuwbare energie en de mogelijkheden daarvoor. Wereldwijd, maar wel met een zeer sterke focus op het Afrikaanse continent.
Sebastian houdt zich dag in dag uit bezig met hernieuwbare energie en het combineren van energiebronnen om een stabieler energienetwerk te bouwen. Zo onderzoekt hij hoe windenergiebronnen aan water- en zonne-energiebronnen gekoppeld kunnen worden. Om op die manier te voorkomen dat het netwerk niet zonder energie komt te zitten als er zich een periode zonder wind en regen voordoet, bijvoorbeeld. Ik vraag hem hoe hij land inzet om de energieproductie te kunnen verduurzamen.
Wanneer we meer en meer gaan vertrouwen op moderne energiebronnen zoals zon en wind, dan gaan we op een iets andere manier moeten nadenken over landgebruik. Dat is ten eerste omdat die bronnen een andere voetafdruk hebben wat betreft landgebruik dan bijvoorbeeld traditionele kerncentrales of gascentrales. Dus ze nemen typisch wat meer ruimte in per eenheid aan opgewekte elektriciteit. Dus dat is één ding wat mee moet worden genomen in de ruimtelijke planning. Nu, die ruimte is er wel, dus het is niet zo dat we op zich een gebrek hebben, maar er moet wel over na worden gedacht. Je wil niet mensen hun achtertuin volgooien met zonnepanelen en windturbines. En het tweede punt is dat die bronnen natuurlijk, dat de energieproductie van zon en wind afhankelijk is van het klimaat, van de klimaatzone waarin je bevindt. En dus ook sterk kan verschillen over de verschillende regio's van een land heen, bijvoorbeeld. Dus het is niet alleen maar die zonnecentrales en windcentrales ga je niet alleen maar daar kunnen plaatsen waar het infrastructureel gezien handig is. Maar je moet voornamelijk kijken naar waar waar je sterke bronnen hebt. Hè? Waar waait de wind het hardst, waar schijnt de zon het sterkst? Op het Afrikaanse continent is dat wel een interessante vraag om je te stellen. Want het gaat er niet alleen maar over waar je dus die bronnen hebt, maar ook of je ze kan ontsluiten. Wanneer je bijvoorbeeld de Sahara heeft natuurlijk fantastische zonnestraling. Op veel plekken waait het ook heel hard. Maar goed, heeft het echt zin om zonneparken en windparken midden in de Sahara te bouwen? Want je hebt dan massief nieuwe infrastructuur nodig. Hè? Aan transmissielijnen en aan wegen die je moet gaan bouwen. Omdat daar bijna niemand woont. Die stroom moet uiteindelijk ergens anders heen. En dat brengt ook kosten met zich mee. Dus we kijken ook naar die balans die je dan vaak moet behalen. Tussen aan de ene kant het ontsluiten van excellente bronnen. Maar aan de andere kant ook of dat praktisch is. Of dat handig is. En soms zien we dat er dan dus in bepaalde gevallen een compromis is die je beter kan sluiten om de kosten te drukken. Die je zonne- en windparken liever op een plek bouwt waar bijvoorbeeld de zoninstraling of de windsnelheden iets lager liggen. Dus waar je qua bron niet de meest optimale locatie kiest. Maar op plekken die veel dichter bij bestaande infrastructuur liggen. En dat is een vraag die zich met name stelt op het Afrikaanse continent. Want bijvoorbeeld in Europa is er overal wel een elektriciteitsnet aanwezig. Dus daar moet je echt gewoon kijken naar de optimale bronnen. Waar zijn de zoninstraling en de windkracht het sterkst?
Zo zoekt hij mee, land per land, naar waar het interessantst is om zonne- en windparken te plaatsen.
Om te beginnen kunnen we stellen dat sommige landen wellicht een beetje een voorsprong hebben op andere landen als het gaat om de mogelijkheden om nu grote hoeveelheden zon- en windstroom op te nemen in hun stroomnet en met die variabiliteit om te gaan. En dat zijn typisch landen die veel waterkrachtvermogen hebben, dus veel opgesteld vermogen aan in waterkrachtcentrales. In Europa zien we dat ook. Dus bijvoorbeeld Denemarken is de wereldwijde koploper wat betreft windstroomopwekking. Als je kijkt naar het aandeel dat windstroom heeft in hun stroommix. Hoe gaan zij om met die variabiliteit? Omdat zij stroom kunnen uitwisselen met Noorwegen. En Noorwegen heeft heel veel waterkrachtcentrales. En waterkrachtcentrales, als die een reservoir of een stuwmeer hebben, dan kun je die flexibel inzetten. Dus wanneer de wind niet waait, hè, kan Noorwegen extra water turbineren, extra stroom opwekken en dat naar Denemarken sturen.
Hij focust in zijn onderzoek op Afrika.
Want het verschil met pak een beet Europa is eigenlijk dat we in Europa hebben we al grootschalige, geïntegreerde, adequate stroomnetten. En die zijn uitgebouwd op basis van thermische centrales, waterkrachtcentrales en kerncentrales, voor het grootste deel. En nu proberen Europese landen daar steeds meer zonne- en windenergie in te injecteren. Nou, dat vergt een andere manier van nadenken en van managen van die systemen. Maar in veel Afrikaanse landen zijn die systemen er nog helemaal niet. En die moeten hoe dan ook worden uitgebouwd, omdat landen hoe dan ook de toegang tot elektriciteit voor grote delen van de bevolking nog moeten bewerkstelligen. Dus dat is een uitdaging, maar dat is ook een mogelijkheid om vanaf het begin al die karakteristieken van zon- en windenergie direct mee te nemen in de planning. En vanaf het begin stroomnetten uit te bouwen die erop bedacht zijn om voor het grootste deel op dat soort stroombronnen te vertrouwen. En dat is een mogelijkheid die Europa eigenlijk nooit heeft gehad.
Afrika is op dat vlak dus uitdagend en interessant.
De zon veel sterker schijnt en de wind veel harder waait. Juist in de droge seizoenen. Dus je hebt dan een excellente mogelijkheid om die bronnen te combineren. Dat ze als een soort van puzzelstukje ineen passen. Dan hoef je ook minder grote stuwmeren te bouwen. En krijgen rivieren behouden dan vaak voor een belangrijk deel hun natuurlijke cyclus. Omdat dat op die manier het beste ineenpast met zonne- en windenergie. Dus dat heeft veel positieve gevolgen voor de ecologische duurzaamheid van rivieren bijvoorbeeld.
Op welke manier kan je dan de informatie of de kennis die je daar opdoet genereren of toepassen in Europa bijvoorbeeld? Want ja, die twee klimaten of de verschillende klimaten kunnen toch op geen enkele manier met elkaar vergeleken worden?
Nee, dat is juist. Wat betreft die combinaties aan zon, wind en waterkracht met dat seizoensverhaal erbij. Die zijn voor het grootste deel niet van toepassing op Europa. Er zijn wel andere gebieden in de wereld waar soortgelijke fenomenen zich voordoen. We hebben bijvoorbeeld ook samengewerkt met het Nationale Energiebedrijf van Suriname, waar we inderdaad soortgelijke complementariteiten zien tussen waterkracht aan de ene kant en de windkracht langs de kust aan de andere. Maar het is waar dat je dat soort mooi passende puzzels voornamelijk vindt in de wat zuidelijkere klimaatzones richting de Evenaar. waar je vaak sterke hydrologische cycli met hele sterke seizoenskarakters hebt. In Europa is dat niet echt het geval. Dus dat, dit specifieke verhaal is niet zozeer van toepassing op Europa, maar de modellen, de tools die wij hebben ontwikkeld voor dit onderzoek kunnen natuurlijk net zo goed gebruikt worden. Maar in Europa is het nood voor nieuw onderzoek daaromtrent niet zo hoog, want dit wordt al toegepast, dit wordt al gedaan.
Deze aflevering buigt zich over de SDG Duurzaam Landgebruik. Hoe Sebastiaan Sterrel zich inzet voor deze SDG? Hernieuwbare energiebronnen kunnen probleemloos gecombineerd worden met andere vormen van landgebruik, legt hij uit.
Je kan prima schapen laten grazen onder zonnepanelen of onder windturbines. Je kan windturbines ook combineren met landbouwgrond bijvoorbeeld. Je hebt ook het concept, dat heet in het Engels agrovoltaics. In plaats van fotovoltaics, dat je fotovoltaïsche zonnecellen combineert met landgebruik voor landbouw in principe. Want die twee sluiten elkaar niet per se uit. Het kan zelfs zo zijn dat zonnepanelen schaduw leveren voor bepaalde planten of bepaalde dieren die daar grazen. Ook al nemen die bronnen relatief meer land in dan kerncentrales of dan gascentrales. Typisch zijn er veel manieren om dat wel op een duurzame manier te doen. Wat dat betreft zijn zonne- en windcentrales ook vele malen beter dan waterkrachtcentrales. Want bij waterkrachtcentrales bouw je een dam en zet je een bepaalde vallei vaak onder water en zo. Wat natuurlijk vaak funest is voor de lokale ecologie. Dus daarom pleiten wij, naar aanleiding van ons onderzoek, ook niet voor een massale uitbreiding van waterkrachtcapaciteit. Maar eerder voor een slim gebruik van de bestaande en eventueel concreet geplande waterkrachtcentrales, om juist massaal zonne- en windparken in het net te kunnen integreren, zonder dat je daarvoor al je rivieren moet gaan indammen.
Duurzaam landgebruik en hernieuwbare energie, dan denk ik aan zonnepanelen op onze daken en windturbines in onze tuinen. Voor eens en voor altijd. Sebastiaan, is het nodig?
Kijk, zonnepanelen kunnen natuurlijk prima op iedereen zijn dak plaatsen. Daar is genoeg ruimte. Maar dat betekent wel dat je uiteindelijk heel veel verschillende kleine elementjes aan je stroomsysteem toevoegt, die allemaal op hun eigen manier worden gemanaged of moeten worden onderhouden. Dus dat voegt nogal wat complexiteit toe aan het systeem. Dus wat betreft windturbines, met name gezien het feit dat het als we het nu hebben over de Belgische context, dan is het grootste potentieel is eigenlijk voorhanden in de op zee, dus in de Noordzee. Lijkt het mij veel slimmer om grote windparken te bouwen in de Noordzee. En die stroom dan richting land te sturen, in plaats van in iedereen zijn tuin afzonderlijk een windturbine te plaatsen. Want goed, niemand wil nou per se een windturbine in de achtertuin, dat snap ik ook wel. Je hebt slagschaduw, je hebt dan geluid en zo. Dat lijkt me ook niet de meest efficiënte oplossing. Zeker voor landen, voor België en ook Nederland hebben we zoveel potentieel in de Noordzee, waar de wind trouwens ook typisch wat minder wispelturig is dan over land. Dus de wind waait daar wat constanter, heeft een wat vlakkere productiecurve. Het is wel wat duurder natuurlijk om op zee die parken te ontsluiten, maar je krijgt er ook veel voor terug. En de kosten van windturbines zijn nog steeds aan het dalen. De volgende generaties aan windturbines zijn steeds wat efficiënter, komen steeds wat hoger om nog meer wind te vangen. Ik zou wel voornamelijk naar die offshore optie kijken als we het hebben over de Belgische context.
Individuele windturbines zijn dus niet nodig en maken het energienetwerk voornamelijk complexer. Geldt dat ook voor de zonnepanelen op onze daken?
Natuurlijk, die zonnepanelen op daken, dat introduceert wat extra complexiteit in het systeem. Hoe meer daken met hun eigen zonnepanelen, hoe meer afzonderlijke elementen in je systeem wat dat betreft. Maar dat is nu geen onoverkomelijke uitdaging. Wat zonnepanelen betreft, hebben we ruimtelijk gezien nu niet zulke grote verschillen als bij de wind. En bij de wind is het heel duidelijk dat die op de Noordzee veel harder waait dan over land. Voor de zonnepanelen geldt dat niet. De zon schijnt op Belgisch grondgebied wel min of meer even hard. Dat is niet helemaal het geval, maar het maakt niet zo heel veel uit voor de stroomproductie. Dus ik denk wat dat betreft is het een fantastisch idee om daken van huizen vol te zetten met zonnepanelen, met name voor nieuwbouw. Want dat is ruimte die anders onbenut blijft.
Sebastiaan is en blijft hoopvol.
Dat ligt aan de daling van die kosten. 10 jaar geleden konden we nog niet zeggen dat zonne- en windstroom ooit wellicht de goedkoopste stroombronnen zouden worden, wanneer je alle kosten die dat met zich meebrengt, meeneemt. Maar inmiddels is dat niet meer het geval. Dus de stroomopwekking uit zonne- en windparken is op vele plekken in de wereld inmiddels goedkoper geworden dan uit thermische centrales en uit kerncentrales bijvoorbeeld. En dat is een trend die zich alleen nog maar verder gaat doorzetten. Nu, het is niet zo makkelijk om te zeggen van dat zijn de goedkoopste bronnen, dus we gaan alles daarmee doen. Want er zijn heel veel technische uitdagingen die daarbij komen kijken, zoals ik ze al noemde. Maar het is wel heel hoopgevend.
Dit was Scientist with a Cause, een podcastreeks van de VUB, gerealiseerd door de Podcast Planet.